De vorige keer, broeders en zusters, waren wij terecht in 1 Johannes 3, vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En in dat verband hebben we heel wat schriftplaatsen gezien. Aan de ene kant waaruit blijkt dat de mens zichzelf niet kan reinigen, ook een gelovige niet. Aan de andere kant dat de gelovige gereinigd wordt door gehoorzaamheid aan de waarheid. De uitdrukking is deze keer meteen weer afkomstig uit 1 Petrus 1. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid enzovoorts. Want onderwerping aan het woord van God in de praktijk reinigt ons omdat het woord ons reinigt. Of omdat de Heer ons reinigt door het bad des waters door het woord. Of met de woorden van Johannes uit 1 Johannes 1 vers 7. Indien wij in het licht wandelen, en dat is het licht van het woord uiteraard. Daar reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons van alle zonden. Daar waar wij inderdaad ons onderwerpen aan dat woord, beter nog onze harten openstellen voor het woord, worden onze harten gereinigd van het kwaad geweten. Dat was weer Hebreeën 10. Maar hier is zelfs nog wat sterker, want het gaat hier niet alleen om de reiniging van hart of geweten, maar het gaat zelfs om de reiniging van de ziel. Reiniging namelijk van de praktische levenswandel en daarmee het praktische leven van de gelovigen. In dat verband heb ik heel wat schriftplaatsen genoemd. Ik heb onderweg heb ik er nog een gevonden, die noem ik dan ook maar voor deze gelegenheid. Dat is uit 2 Korinthe 7. Vers 1, maar feitelijk rechtstreeks in samenhang met de voorafgaande verzen weer uit hoofdstuk 6 van 2 Korinthe. Want daar staat in vers 16 halverwege al, hè? Daar staat, gij zijt de tempel des levenden Gods, gezegd tot gelovigen. Gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is en ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen, dat wil zeggen erfgenamen, tot zonen en dochteren. Zijn, zegt de Heere de Almachtige. En dan meteen, terwijl wij deze belofte hebben, en ieder die deze hoop op hem heeft, terwijl wij deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Daarbij gaat het om de heiliging van heel de wandel, zoals we vorige keer gelezen hebben ook in 1 Petrus 1. Een heiliging dus die het gevolg is van de hoop die we op hem hebben, of anders heiliging die voortkomt uit de beloften die God ons gedaan heeft. En het zijn beloften uiteraard met betrekking tot zoonschap, zo stond het er, en dus met betrekking tot heerlijkheid of zelfs tot kronen die ons gegeven zouden worden. Daardoor zou onze wandel, onze ziel gereinigd worden, waarbij reiniging in hoge mate synoniem is met heiliging. Dit woord wat hier gebruikt wordt zeker. Het wordt zelfs vertaald met heiligen, ook bij gelegenheid. En zijn woorden die betrekking hebben enerzijds op reiniging van ongerechtigheid, van zonden. Aan de andere kant, een van die woorden voor reiniging, vooral deze, wordt gebruikt in de betekenis van zuiveren. Zodat men zuiver is, zoals goud, zilver, gereinigd wordt, weet u wel. Maar dat stond ook in 1 Petrus, kom er nou maar niet meer op terug. Maar het gaat om zuiveren. En daarmee afzonderen en heiligen van de wereld, enzovoorts. Want als wij deze levende hoop op hem hebben, zal dat uiteraard onze levenswandel veranderen en zal het ons bekwaam maken inderdaad om de Heer te dienen, of met de woorden van Johannes om de broeders lief te hebben, of met andere woorden van Johannes om de gerechtigheid te doen. En dat is precies wat in de volgende verse staat. Vers 4 namelijk van 1 Johannes 3. En gij weet, nee, vers 4. En ieder die de zonde doet. En ik heb u de vorige keer al gezegd dat men deze uitdrukkingen hier zou moeten lezen als zonde dienen. De zonde praktiseren. Het praktiseren van de inwonende zondige natuur. Dat is niet zomaar zondigen, maar dat is inderdaad de zonde dienen. Maar goed, ik heb u dat uitgelegd in aanleiding van andere schriftgedeelten. In het bijzonder Romeinen 6. Daar kom ik dus nu niet meer op terug. En ieder die de zonde doet en daarmee de zonde praktiseert. Of zelfs dient. Die dient daarmee ook de ongerechtigheid. Want de ongerechtigheid is de zonde of andersom. De zonde is de ongerechtigheid. En zoals Romeinen 6 zei, wij zouden niet de ongerechtigheid dienen, maar wij zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En dus de gerechtigheid dienen. Er staat dan ook prompt, en gij weet in vers 5, gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. In de eerste plaats moet ik u dan op wijzen dat het hier maar niet gaat slechts over vergeving van zonden. Het gaat niet om het wegnemen van de schuld als zodanig, maar helemaal van zonden. En dan moet ik weer zeggen, niet in de zin van dat wij niet meer zouden zondigen, al zijn er altijd die zo'n vers op die manier dan toch toepassen. Niet zoveel zeg ik altijd, maar er zijn er. Maar het gaat om het doen, het praktiseren van de zonde. Dat zou de Heer wegnemen. Het punt is namelijk dat wij als kinderen Gods bekwaam gemaakt zijn om niet de zonde, maar de gerechtigheid te doen en te dienen. En dat is in belangrijke mate hetgeen uiteengezet werd vorige week dan, in Romeinen 6, maar het staat er natuurlijk allemaal nog steeds. Hè? Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden wij in dezelfde leven? Hè? Wij zouden niet onze leden stellen tot wapenen der ongerechtigheid. We zouden niet dienstbaar zijn aan de zonde, want we zijn vrijgemaakt van de dienstbaarheid der zonde, staat daar. En we zouden dus de gerechtigheid dienen. We zijn Goden dienstbaar gemaakt, staat er uiteindelijk dan ook. En daar gaat het hier om. Namelijk, gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonde zou wegnemen. Dat hij geopenbaard is sluit rechtstreeks aan bij de woorden die we vorige keer ook gelezen hebben uit 1 Petrus. Namelijk het Lam Gods, welke wel voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Dan gaat het gewoon om de verschijning als zodanig van de Messias. Ter gelegenheid van, of door zijn opstanding uiteraard. Maar het is de opgewekte Christus die onze zonden zou wegnemen. En daarmee ben ik weer terug in Romeinen 6. Want daar staat, als we dan met hem gestorven en begraven en opgewekt zijn, en hij leeft tot heerlijkheid des vaders, dan zouden wij ook in nieuwheid des levens wandelen. En een paar versen verder. Houdt het ervoor dat gij wel der zonde gestorven zijt, maar Gode levend gemaakt zijt. Enzovoorts. En dat is waar het hier om gaat. Gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. Als u de term te onduidelijk vindt, dan zeg ik gewoon dat Johannes die term hier gebruikt in de zin van dat hij onze dienstbaarheid aan de zonde zou wegnemen. Want daar komt het op neer. En dat is een conclusie die overeenstemt met, ik zou bijna zeggen, de rest van de schrift. Terwijl als we het zouden lezen als hij zorgt dat wij niet meer zondigen, dan lezen we het in strijd met de schrift en zelfs in strijd met wat Johannes hier zelf in deze hoofdstukken uiteenzet. Dat is makkelijk genoeg, dus dat kan niet de betekenis zijn. Dus hij is geopenbaard opdat hij de heerschappij der zonde zou teniet doen. Opdat hij onze dienstbaarheid aan de zonde zou teniet doen. Of zullen we een veel bekendere term gebruiken? Opdat hij ons zou vrijkopen, verlossen. Opdat hij ons zou vrijkopen, verlossen van de zonde en van de ijdele wandeling die ons van de vader is, van de vaderen is overgeleverd enzovoort. Dat hebben we vorige keer ook gelezen, ook nog steeds uit 1 Petrus 1. Daar gaat het om. Gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonde zou wegnemen. En er staat meteen achter, en geen zonde is in hem. Het is een populair vers om redelijk populair, moet ik zeggen. Het wordt meestal niet als eerste genoemd, maar het is een vers wat gebruikt wordt om aan te geven dat de Heer Jezus geen zondige natuur had. Ik moet er meteen bij zeggen dat u dat voor mij best mag doen. U ziet maar. Maar het gaat niet over wie hij was hier. Het gaat hier over wie hij is. En dus zou het betekenen dat hij geen zondige natuur heeft nu. Maar ik denk dat het ook dat niet betekent. Ik denk dat het betekent dat ook hij niet dienstbaar is aan de zonde. Nu niet. En dan ben ik weer precies terecht bij Romeinen 6. Namelijk, hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En als wij met hem zijn opgewekt, zijn wij vrijgemaakt van de dienstbaarheid der zonde. Ik weet dat er niet staat dat hij zelf vrijgemaakt werd van de dienstbaarheid der zonde. Omdat het maar de vraag is of hij ooit dienstbaar aan de zonde was. Maar er staat wel dat hij der zonde eenmaal gestorven is. Dat staat er wel degelijk. En zo wordt het ook op ons van toepassing gebracht. Ook wij zijn der zonde eenmaal gestorven. Once and for all, zeg ik steeds, weet u wel. Eens en voor altijd. Dat blijft ook altijd zo. En dat wordt ook hier gezegd, maar nu over de Heer Jezus Christus. Geen zonde is in hem. Hij dient de zonde niet. Hij wandelt in nieuwheid des levens tot heerlijkheid des Vaders. Kortom, hij leeft Goden. Hij is der zonde eenmaal en voor altijd gestorven. En dus geen zonde is in hem. En de gedachte is waar wij in hem blijven. Maar dat is het volgende vers. Zodat u ziet hoe logisch het in elkaar steekt. En u ziet tegelijkertijd dat wij ook precies de uiteenzetting zo volgen. En ieder die in hem blijft, wel, die is dus ook vrij van de zonde. Van een ieder die in hem blijft, kan dus ook gezegd worden, geen zonde is in hem of haar. Eventueel. Maar op precies dezelfde wijze en in precies dezelfde betekenis. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Dat had Johannes al gezegd. En ik herhaal het voor alle duidelijkheid ook maar. Want mijn woorden worden ook nogal eens misverstaan. Dat heb ik gemerkt in de loop der tijd. En voor alle duidelijkheid zeg ik het dus maar weer bij. Natuurlijk zondigen wij en wij hebben zonde. Maar dat is 1 Johannes 1 vers 8 waar het dus hier over gaat in 1 Johannes 3 vers 5. En 6 is niet zozeer over zondigen als zodanig of zonde als zodanig hebben. Maar over dienstbaarheid aan de zonde. En de gedachte is dat waar wij gereinigd zijn. Dan wel worden. Van een kwaad geweten, waar onze harten gereinigd worden van een kwaad geweten. Daar waar zelfs onze zielen, onze wandel gereinigd wordt van zonde, daar zouden wij geen geweten meer hebben der zonden. Ik moest even bladeren om het vooral letterlijk te citeren. Want dat zijn mijn woorden niet. Het staat gewoon in de Bijbel. Zodat niet iemand zegt, waar had hij die onzin nou weer vandaan? Dat zei letterlijk iemand een keer toen ik iets voorgelezen had uit het hoofd uit Jacobus of zo. Dus ik haal het nu maar weer aan. Er staat letterlijk in Hebreeën 10 vers 2. Als namelijk de reiniging van de zonde, de reiniging van de mens werkelijk werkt, dan heeft hij daarna geen geweten der zonden meer. En dan is zij eenmaal gereinigd. Eenmaal, once and for all. Eenmaal, voor altijd. Hetzelfde term. Uit Hebreeën 10, vers 2. Ja, in een lichtelijk anders verband. Daar staat namelijk op de negatieve manier. Daar staat dat alle jaren offers gebracht werden op grote verzoendag onder Israël. En daarvan staat het feit dat ze het alle jaren deden. Bewijst dat het niet werkte, want als het gewerkt had, dan zouden zij opgehouden hebben met offeren. Want dan zouden zij geen geweten van zonde meer gehad hebben. En geen behoefte aan verzoening of reiniging of hoe dat maar heten mag. En daarna zegt de apostel, in de praktijk werkt het daar dus zelfs helemaal verkeerd om. Want in plaats van dat door die offers de mens gereinigd zal worden en, er dus geen weet, en men dus geen weet meer van zonde gehad zou hebben, gebeurde nu precies het tegenovergestelde. Elk jaar was er opnieuw gedachtenis der zonden. Dat was nou juist niet de bedoeling eigenlijk. Maar daarmee wil maar gezegd zijn dat als het waar is wat Hebreeën 9 vers 14 zegt, dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken, dat in ons geval wij dus inderdaad geen geweten meer zouden hebben der zonde. En dat is precies waar het hier in Johannes 3 over gaat. oude verhaal. Ik heb het u vorige keer geloof ik ook gezegd. Ik heb van mijn vader altijd geleerd, want die zei het nogal eens regelmatig in zijn toespraken. Zonder probleem was Gods probleem. En hij heeft het opgelost. En wij zouden het niet in stand houden dus. Hij heeft het opgelost. En wij zouden ons daaraan onderwerpen. Dat staat hier ook, maar het probleem met Johannes is dat ik dan soms een heel eind vooruit moet grijpen. Maar dat doe ik dan maar even in. In Johannes 3, dan ziet u hoe de route gaat hier, hè, waar we terechtkomen, waar de man naartoe redeneert. Dan lees ik u in Johannes 3, vers 20. Want indien ons hart ons veroordeelt... Want u weet, het geweten is een functie van het hart, hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Harten gereinigd van een kwaad geweten. Hè? Nou goed, indien ons hart en dus ons geweten ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Dat is punt 1. En punt 2, en hij kent alle dingen, wij niet eens. Ja, en wat, zo'n vers, wat betekent zo'n uitspraak nou? Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij weet alle dingen. Dat betekent uiteraard dat wij wellicht op grond van ons eigen geweten of wat er verdoor moet gaan, onszelf veroordelen. Maar God is meer dan ons geweten. Hij veroordeelt ons namelijk niet. En bovendien, waar wij gebrekkig kennen, ons eigen leven, ons eigen persoon, en zelfs ook het woord van God en het werk Gods, daar kent hij alle dingen. Ons en zichzelf en zijn werk. En op grond daarvan, hij veroordeelt ons niet. Heb je dat? Indien ons hart ons veroordeelt, dat is niet de norm. De vraag is of God ons veroordeelt. Het antwoord is nee. We zijn zijn kinderen. Hij veroordeelt ons niet. God is meerder dan ons hart. En daarna is altijd weer dezelfde vraag. En waarom moet dat nou? Dat onze gewetens gereinigd worden en dat soort dingen weer. Waar is dat nou voor nodig? Om de levende God te dienen, weet u nog? En hier staat, net zoiets, hier staat vers 21. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En opdat wij die vrijmoedigheid tot God zouden hebben, bijvoorbeeld Hebreeën, vrijmoedigheid om in te gaan tot de troon der genade. Want daar gaat het allemaal over in die Hebreeënbrief. Daartoe zouden onze harten eerst gereinigd moeten worden. Dat is het hele punt. En onze harten worden gereinigd daar waar wij ons bewust zijn dat God ons niet veroordeelt. Omdat de straf der zonde gedragen is. En waar onze harten ons veroordelen, wel nu, wij zouden onze harten onderwerpen aan het woord Gods, daarvoor openstellen. En het resultaat daarvan zal zijn, misschien niet van de ene op de andere dag, maar de bedoeling daarvan is in elk geval dat vervolgens onze eigen harten ons ook niet meer veroordelen. En als dat het geval is, dan pas, en daarom is het ook noodzakelijk dat het zover komt, dan pas hebben wij vrijmoedigheid tot God. Dan pas zijn onze harten gereinigd van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Of dan zijn we bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Of bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dus bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen enzovoorts. Daar gaat het om. In ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Dan ga ik weer terug naar vers 5. Gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonden en daarmee onze dienstbaarheid aan de zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Hij is namelijk niet dienstbaar aan de zonde. Men zie je weer Romeinen 6. Ik kan het niet nalaten steeds opnieuw erbij te zeggen. En daarna, als geen zonde in hem is en wij blijven in hem en we zijn één plant met hem geworden, Romeinen 6. En we zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaker zijn dood, begrafenis, opstanding en zelfs zijn hemelvaart. Efeze 2. Wel, dan zondigen wij niet. Maar zondigen in nog steeds dezelfde betekenis. Dan zijn wij niet dienstbaar aan de zonde. En dat was wat Romeinen 6 zegt. Dan zijn wij dienstbaar aan de gerechtigheid. En dat is het hele verhaal. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ik lees meteen weer verder in 1 vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Dus het kan niet betekenen dat wij niet zondigen als zodanig. Maar het betekent dat als wij in hem blijven, dienen wij niet de zonde. Zijn wij geen slaven van de zonde. Dan heerst de zonde niet over ons. Dan heerst hij over ons als ons hoofd. Dan leidt hij ons in zijn hoedanigheid van de geest die ons leidt naar zoonschap en heerlijkheid. Romeinen 8. Maar dat is één verhaal, hè? Romeinen 6, 7 en 8. Goed. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En andersom, en ieder die zondigt, maar ook in dezelfde betekenis van de term, namelijk, en ieder die de zonde praktiseert, dat wil zeggen, de ongerechtigheid dient in de praktijk van het leven, want vele kinderen gods doen dat in de praktijk. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Want hoe leren we de Heer kennen? Ik ga even weer terugkoppelen. Hoe leren we de Heer kennen? In de eerste plaats door zijn woord zijn we terug bij het vers waar we vorige keer mee geëindigd zijn. Heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk. En dus dienstbaarheid aan de gerechtigheid volmaaktelijk toegerust. En het punt is gewoon dat er zijn maar twee mogelijkheden. Of wij leren de Heer kennen, en dat gebeurt primair door het woord. Secundair, door de geest. Misschien moet ik het andersom zeggen, maar het is een kwestie van smaak. Maar door het woord in elk geval. Dus we leren de Heer kennen door het woord. En worden daarmee verlost van de dienstbaarheid van de zonde. En andersom, de Heer kan ons niks schelen. Het is mooi dat we straks in de hemel komen, maar voor de rest zullen we het wel zien. En we blijven dan gewoon slaven der zonde in de praktijk. En dat is de positie van zoveel gelovigen die dat altijd vreemd vinden. Dat is niks vreemds, hè? Zij kennen de Heer niet werkelijk. Hebben er geen belang bij. Kunnen ook niet Paulus nazeggen dat ze alles wat de wereld te bieden had, alles wat ze van nature hadden, dat het hen schade was. Dat ze het schade gerekend hebben opdat zij Christus zouden gewinnen. En dus opdat zij hem zouden kennen. En de kracht van zijn opstanding. En tegelijkertijd dus ook zijn dood gelijkvormig wordende. Want dan hebben ze weer bij elkaar. De kracht van zijn opstanding kennen. Wil zeggen de gerechtigheid dienen in de praktijk. En zijn dood gelijkvormig worden. Wil zeggen de zonde gestorven zijn. Dat was Filippenzen. Ik zou bijna zeggen noem maar een brief. En ik zal u hetzelfde verhaal vertellen aan de hand van die brief. Dat is natuurlijk een beetje grootspraak, maar ik bedoel maar te zeggen, dat staat echt overal. Dat is de boodschap aan de gelovigen. En we vinden hem hier dus. Hè? En ieder die in hem blijft, die is geen dienstknecht van de zonde. En ieder die wel dienstknecht van de zonde is, en dus zondig zoals die hier staat, die heeft hem niet gezien, die heeft hem niet gekend, die ziet niet Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die aanmerkt niet onze apostel en hoge priester onze belijdenis. Hebreeën 2, Hebreeën 3. Die ziet niet op Jezus onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Hebreeën 12. En dan, die zoekt niet de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend rechterhand Gods. Colossens 3. Maar ik meen dat we al die schriftplaatsen vorige keer ook al genoemd hebben. Onvermijdelijk. Nou goed. En dan staat er weer, vers 7, kinderkens dat u niemand verleiden. Bijna hetzelfde als vers 8 van hoofdstuk 1. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Nou, dan ging het hier ook over in 3, vers 7. Kinderkens dat u niemand verleiden die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Maar als zondigen en zonde doen betekende slaaf van de zonde zijn, dienstbaar zijn aan de zonde, dan betekent de rechtvaardigheid doen hier in vers 7, omdat het het tegenovergestelde is, dus gewoon de rechtvaardigheid dienen. Dienstbaar zijn aan de rechtvaardigheid van de gerechtigheid, weer gewoon uit Romeinen 6, dat is waar het over gaat. Moest trouwens onderweg. Ik zocht naar een mogelijkheid om het te doen, maar ik kwam er niet meer op. Dus dan doe ik het nu maar even. We eindigden de vorige keer met 1 Timotheus 3. Was het 1 Timotheus 3, geloof ik wel? 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. En toen liep ik bij op van de band af. Daar krijg ik later altijd vragen over. Wat ging je toen zeggen? Dan weet ik het niet meer. Maar toen liep ik van de band af bij de... Toen ik het voorbeeld nam van de Heer Jezus, die zelf zijn leven lang onderwezen werd in het woord. En dus gehoorzaamheid leerde. En dus gereinigd, geheiligd werd. Van mijn part, want dat wil ik ook wel zeggen, rein was en bleef. Maar niettemin afgezonderd werd van de wereld, enzovoorts. Kortom, zijn hemelse vader diende, enzovoorts. En als resultaat daarvan heeft hij die heerlijkheid ontvangen waarover in vers 2 dan toch in elk geval gesproken werd, enzovoorts. En ik hoorde dat terug op de band onderweg hierheen. En toen dacht ik in dat verband aan de bekende uitspraak uit de psalm. Dat is psalm 119 bij mij. De psalm die zegt, waarmee zal de jongeling, maar dat is de Heer Jezus. In de Bijbel altijd hoor, als het over een jongeling gaat. Bijna altijd denk ik. Maar waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Daar heb je dus de reine wandel. Hoe zal een mens zichzelf reinigen? Als hij deze hoop op hem heeft, staat hier. Maar in de psalm staat, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren, indien hij dat houdt naar uw woord. Het is echt een uitspraak die in de mond gelegd wordt van de Heer Jezus uiteraard. Die hele psalm overigens. En daarna denk ik, woorden van die strekking staan er te over in precies diezelfde lange psalm. De langste van allemaal, hè? By far. Ja. Nou goed, maar dan weer terug naar dit schriftgedeelte namelijk. Maar het gaat dus eenvoudige gedachte dat men gereinigd wordt door onderwerping aan het woord gods, enzovoorts. En daarmee verlost wordt van slavernij der verderfenis, dienstbaarheid der verderfenis, dienstbaarheid der zonde, dienstbaarheid der ongerechtigheid. Vers 7 dus weer. Kinderkens, dat u niemand verleide die de rechtvaardigheid doet en dus dient, die is rechtvaardig, ongeacht dat hij daarbuiten wellicht toch zondigt in overeenstemming met 1 vers 8. Maar dat is het punt niet. Zonden van de mens zijn gedragen. De straf der zonde is gedragen geworden door de Heer Jezus. Dat wordt niet gerekend. Waar het voor kinderen gods vervolgens om gaat, is niet of ze al of niet nog zondigen, maar is of ze al of niet de rechtvaardigheid, de gerechtigheid dienen. Of ze al of niet leven dus uit de genade gods. Of ze al of niet leven onder het nieuwe verbond. Want daar komt het op neer. En dat is wat dit vers ook zegt. Wie de rechtvaardigheid doet, kortom wie zijn leden gesteld heeft tot wapenen der gerechtigheid, die is rechtvaardig. En dan meteen, gelijk hij rechtvaardig is, aansluitend bij vers 5, geen zonde is in hem. Nee, hij is rechtvaardig. Op precies dezelfde manier. Hij dient niet de zonde, hij is der zonde gestorven. Hij leeft der gerechtigheid. Dienstbaar aan de gerechtigheid. En wanneer wij daaraan dienstbaar zijn, hebben wij deel aan hem. En dus, wie in hem blijft, dient niet de zonde, maar dient de gerechtigheid en is rechtvaardig op precies dezelfde wijze als hij. Hij stierf der zonde, hij leeft en is rechtvaardig omdat hij God dient. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zijn met hem der zonde gestorven. En wij zijn rechtvaardig. Niet omdat we niet zondigen, maar omdat we hem dienen. En daar is onze relatie met de levende Christus op gebaseerd. Dan vers 8. Die de zonde doet, maar ik blijf zeer consequent en zeg dus, het betekent wie de zonde dient. Het betekent wie de zonde praktiseert. En dus daar een slaaf van is. Degene over wie de zonde heerst dus. Hè? Die de zonde doet, die is uit den duivel. En andersom, wie de rechtvaardigheid dient, is uit God. Toch? Nou ja, dat is één vers verder. Want daar staat, die is uit God geboren aan het eind van het vers. Want het is erg zwart-wit hoor. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men is uit God of men is uit de duivel. In de praktijk betekent dat woord uit dat het de oorzaak, oorsprong, de motivering, hoe het zoiets, van het leven aanduidt. Als men uit den duivel is, betekent dat dat de werken die men doet voortkomen uit de duivel, de god deze eeuw, de leugenaar van de begin, hoe heet die figuur ook alweer? He? Er zijn nogal wat termen voor. He? Nee, zonder het minste respect, inderdaad. Maar goed, dat heet uit den duivel. Omdat men de werken des duivels doet en de ongerechtigheid dient, dan is men in de macht en heerschappij van de duivel, enzovoorts. Dan vindt men daar de inspiratie uit deze boze spirit, geest. Dus dan vindt men daar zijn begeestering, heet dat in oude Nederlands. Maar goed. Maar de staat die de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. En u weet, hetgeen van de beginnen was, dat is ons gepredikt, opdat wij juist verlost zouden worden van deze leugenaar van den beginnen. Het woord Gods, de waarheid Gods, hebben we juist ontvangen, opdat wij verlost zouden worden van de leugen. En daarmee degene die die leugen als het ware heeft uitgevonden. Die de zonde doet of dient, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Dat wil zeggen, alles wat zondigt of alles wat de zonde doet, heeft als hoogste baas en als hoogste oorsprong dus de duivel. Want dat is degene die zondigt van de beginnen. En dat is een uitspraak die natuurlijk uitgebreid besproken wordt eigenlijk in Johannes 8. Waar wij Joden tegenkomen die zeggen, maar wij zijn Abrahams zaad. Wij zijn het zaad van Abraham, we hebben nooit iemand gediend. Eigenlijk moet ik nog iets eerder beginnen. Want dan zijn we weer bij een vers wat ik eigenlijk ook wel had kunnen noemen. Er staat namelijk in vers 30 van Johannes 8. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Indien gij lieden in mijn woord blijft. Dat is toch Johannes, hè? Blijven in hem, in zijn woord blijven. Blijven bij hetgeen men van het begin gehoord heeft. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan, waaruit men weer volgt, dat men zou beginnen met de waarheid te aanvaarden, ook zonder dat men die verstaat. Dat verstaan komt pas later. Het begrijpen namelijk. Maar indien gij bij mijn woorden blijft, zo zult gij de waarheid verstaan, na de opstanding namelijk pas. En de waarheid, en het verstaan van de waarheid bovendien, de waarheid zal u vrijmaken, verlossen. Van wat? Van slavernij uiteraard, van dienstbaarheid. Waarvan anders? Ik bedoel, er is niks anders te bedenken. Men zal vrij worden van de leugen dus. Want de waarheid maakt vrij, waarvan? Van de leugen. En dus van de dienstbaarheid aan de leugen, maar daarmee dus ook dienstbaarheid aan de leugenaar, de duivel. Nou goed, toen werden ze een beetje boos en toen zeiden de Joden, wij zijn Abraham's zaad en we hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Ze begrepen niet dat ze slaven waren. Toen zei de Heer, nou, en ieder die de zonde doet, is dienstknecht der zonde. En dan heb je een pracht van een verklaring. Onthoud hem goed, hè. Heb je een pracht van een verklaring voor deze uitspraken uit 1 Johannes 3. Zondigen, zonde doen, is volgens Johannes, maar nou hier in Johannes 8. Ik wil ook wel zeggen, volgens deze woorden van van de Heer Jezus. Is hetzelfde als slaaf. Dienstknecht, slaaf, doulos. Slaaf der zonde zijn. En ieder die de zonde doet, is slaaf der zonde. En dus moet men vrijgemaakt worden. Door de zoon, zegt vers 36. En daarna komen er nog veel sterkere termen. Want daarna zegt de Heer in vanaf vers 40, vers 39. Ze zeiden, maar Abraham is onze vader. En toen zei Jezus tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Als je dus uit de duivel bent, dan doe je de werken van de duivel. Als je uit God bent, doe je de werken Gods. Niet maar uit, ben je uit God geboren, doe je de werken Gods. Dus, hè? Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Dan zoudt gij wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Maar dat is Romeinen 4. Nou goed, vers 40 nu hier. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Let op, een mens, hè. De Heer Jezus spreekt over zichzelf. Een mens die u de waarheid gesproken hebt en u probeert mij te doden. Zodat je maar weer ziet dat het gaat om waarheid tegenover leugen. Het gaat om vrijheid tegenover slavernij. Waarheid maakt vrij, leugen maakt de mens tot slaaf. Allemaal hieruit te concluderen, daar gaat een heel hoofdstuk over. Daarna opnieuw, vers 41, gij doet de werken uw vaders, maar niet Abraham uiteraard. Want de werken van Abraham deden ze niet, ze zochten hem te doden. Dat deed Abraham niet. Vers 41 dan. Gij doet de werken uw vaders. De vraag is, maar wie is die vader dan, als het niet Abraham is? En toen zeiden zij, wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben een vader, namelijk God. Dat vind ik wel een aardige uitspraak, want bij gelegenheid werd de suggestie van de Heer Jezus dat God zijn vader was, hem aangerekend als godslastering. Terwijl ik altijd beweer, op grond van voorgaande hoofdstukken hier uit het Johannes Evangelie ook, dat het niet zo geweldig veel betekent. Als men God als tot vader rekent, als men God tot als vader noemt, betekent het dat men wil wandelen, dat men in ieder geval de intentie heeft om te wandelen in overeenstemming met de wil van God. Dan noem je God vader. En als je leeft uit wat God geeft, dan noem je God vader. En toen de discipelen zeiden, leer ons bidden, zei de Heer tot hen, een beetje al, dus onze vader die in de hemel zijt. Dat is niet godslasterlijk. En dat maakt iemand niet meteen tot de zoon van God en dus tot de openbaring van de Godheid, zoals sommigen denken. Ja, het is van belang. Maar goed. Deze Joden zeggen dus hier gewoon zelf, wij hebben een vader, namelijk God. Jezus dan zei tot hen, indien God uw vader was, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Waarom niet? Wel, gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. De duivel dus. Die was een mensenmoorder van den beginne. Daar heb je bijna dezelfde woorden als hij zondigt van de beginne uit 1 Johannes 3 dus. Hè? Hij is een mensenmoorder van de beginne en is in de waarheid niet staande gebleven. Hij is dus de leugenaar van het begin. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, uit zijn ego, daar zijn we weer. Uit zichzelf. Uit zijn hart wellicht, maar daar woont niks goeds in. Dan spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is leugenaar en de vader derzelf. Hij is de vader der leugen, dan wel de leugenaar van het begin, enzovoorts. Daar gaat het om. Er zijn maar twee soorten mensen. Dus de categorie die of de duivel tot vader heeft, of de categorie die God tot vader heeft. Of men wandelt in de leugen en kiest daar ook voor, of men wandelt in de waarheid omdat men de liefde voor de waarheid aanvaard heeft. Want als men de liefde voor de waarheid verwerpt, zal God zenden een geest der leugen, geest der dwaling. Ja, 2 Thessalonicenzen 2. Maar die laat ik verder maar buiten beschouwing. Ik ga weer terug naar 1 Johannes 3. Die de zonde doet, is uit de duivel. De vader de duivel dus eigenlijk. Want de duivel zondigt en liegt, want daar gaat het om de leugen. Zondigt van de beginnen. En dan de tweede helft van vers 8. Hiertoe is de zoon van God geopenbaard. Wel, zegt vers 5, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En vers 8 zegt, opdat hij de werken des duivels, dat zijn toch onze zonden? Omdat hij de werken des duivels verbreken zou. Het betekent in de praktijk volstrekt hetzelfde. Het betekent namelijk opdat wij zouden verlost worden van de leugen en zouden wandelen in het licht, hoofdstuk 1. Maar zouden wandelen in de waarheid. Die zou ons vrijmaken en dus verlossen van de leugen en van de vader de leugen, dus van de dienstbaarheid van zonde, wet, dood, verderfenis of hoe het maar heten mag. Daar gaat het om. En dat is een praktische zaak. Niet meer theoretisch, zo van dat is pas in de toekomst, of theoretisch zo van dat was toen we wedergeboren werden. Dat is een praktische aangelegenheid. Dat we in de praktijk van ons leven verlost zouden worden van de leugen, van de werken der duisternis enzovoort. En de levende God zouden dienen enzovoort. En inderdaad God tot onze vader zouden hebben, ook in de praktische betekenis van de term. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard in deze laatste tijden. Om uwentwil, zei 1 Petrus 1. Het Lam Gods dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil enzovoort, opdat hij uw heerlijkheid geven zou. En opdat uw zielen gereinigd zouden worden in de gehoorzaamheid der waarheid, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Maar dat hebben we alles al vorige keer ook gelezen. 1 Petrus 1, vers 20 tot en met 22. En dan vers 23, daar trouwens ook. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Want is die gedachte nu net precies, die hierna in 1 Johannes 3, vers 9 ook onder woorden gebracht wordt. Want daar staat, 1 Johannes 3, vers 9. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. En dan gaat het niet eens om de theoretische vraag of iemand wedergeboren is. Het gaat om de praktische consequenties daarvan. Als het een praktische betekenis heeft dat men uit God geboren is, dan dient men niet de zonde. Of de leugen. Of de duivel. Of hoe het maar heten mag. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Die dient niet de zonde. Want hij is wedergeboren uit onvergankelijk zaad, zei Petrus. En Johannes hier legt het uit, vind ik altijd leuk. Johannes legt het uit, hoezo geboren uit onvergankelijk zaad? Wel, het blijft zijn uitwerking hebben. Dat zaad namelijk blijft in hem, in Johannes 3 vers 9. Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet. De zonde dienen. Want ik ben zeer consequent in de toepassing van die uitdrukkingen. Zonde dienen. Hij kan niet de zonde dienen. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden wij ook in dezelfde leven? Dat is weer gewoon Romeinen 6. Dat kan niet. Zullen wij in de zonde blijven? Dat zijn verre. We zijn der zonde gestorven. Enzovoorts. Gaat niet. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Ik zal u maar even voor zijn nu, want u zou nou de vraag kunnen stellen, maar hoe komt het dan dat zoveel christenen toch niet de gerechtigheid dienen en dus de zonde dienen? Zijn die dan wel uit God geboren? Ze zijn gelovigen, dat zeggen ze ook. Zijn ze uit God geboren? Ik moet u eerlijk zeggen, en dan blijf ik gewoon bij wat Johannes hier in Johannes er ook van zegt. Dat weten we niet. Dat weten we. Hoe zouden wij dat weten? Omdat iemand het zegt. Alle mensen zijn leugenaars, zegt de Bijbel. Dat schiet niet echt op. Iemand kan wel zeggen dat hij een gelovig is. Zo wat? Er schieten me een paar voorbeelden in de gedachten, maar die durf ik niet te noemen. Ik zal u er één noemen. Ik heb eens een keer een getuigenis gehoord van iemand die moest natuurlijk gaan vertellen dat hij zo blij was dat hij tot geloof was gekomen. Maar die zei dat hij zo blij was dat hij nou bij deze gemeente mocht behoren. Plaatselijke gemeente. En dan moeten alle belletjes gaan branden en lampjes gaan rinkelen, zeg ik altijd. Hoezo bij deze plaatselijke gemeente horen? Je bent blij dat je wedergeboren bent en je kind van God bent geworden uit genade. Maar dat je blij bent dat je aan een gemeente bent toegevoegd, doet ons ernstig twijfelen aan of zo iemand echt wel tot geloof gekomen is. Je kunt je wel aansluiten bij een groep en meepraten, serieus meedoen. Maar hoe, ik zeg niet dat het niet goed is, ik zeg alleen, je kunt het niet weten. Hoe zouden wij weten of iemand een kind van God is? Johannes zegt, dat kun je alleen weten als je de broeders lief heeft. Als je Gods geboden bewaart, als je in zijn woord blijft. Als ze naar ons willen horen wanneer wij het woord God spreken. Ik ben nader in zin, dat voor mezelf mag spreken, er zijn er niet zoveel die naar me willen horen als het woord God gesproken wordt. Ik zal het zoals niet maar voor zijn, maar zo is dat toch eigenlijk. Ik denk dat voor de meeste van ons dat geldt wanneer we de woorden God spreken. Dan wil ineens niemand meer luisteren. Ook al denken we dat ze kinderen God zijn. Ook al zeggen ze dat ze kinderen God zijn. Maar wij weten het niet echt. Ik heb daar ook dikwijls mijn twijfels toch wel over. Ik kan niet in de harten van de mensen kijken. Maar Johannes zegt glashard. U weet wel, dat is die lieve apostel, weet u wel. De apostel der liefde. Johannes zegt glashard, als ze de broeders niet lief hebben, dan... In de praktijk komt daar in ieder geval geen goddelijk leven aan te pas. Dan kun je dus niet weten of iemand een kind van God is. Andersom wel, als iemand de broeders lief heeft, dan is hij een kind van God. Als hij de woorden Gods bewaart, liefde heeft voor het woord der waarheid, dan is hij kind van God. Als je naar ons luistert, dat is 4 vers 6. Wie God kent, hoort ons. Wie dus ons niet hoort, die valt te vrezen dat hij God niet kent. Enzovoort. Dus glashard. Wij weten het niet. Maar in elk geval, in de praktische zin, kun je moeilijk van zo iemand zeggen, hij is uit God. En dat is wat Johannes hier zegt. En ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen, hij heeft deel aan die goddelijke natuur waaruit hij verwekt is. Dat is dat onvergankelijke woord God, zoals Petrus het zegt. Het is het leven Gods, zoals ook Petrus het zegt, maar dan ineens in 2 Petrus 1 enzovoorts. En hij kan niet de zonde dienen, want ik blijf zeer consequent, hè? In vers 9. Hij kan niet zondigen, staat er, maar ik lees hem nog steeds als. En hij kan niet de zonde dienen, omdat hij uit God geboren is. En daarna denken wij dat er misschien toch wel velen zijn die wij voor kinderen Gods verslijten, die er misschien helemaal niet zijn. Wij weten het niet. Omdat het niet blijkt. Toch? Ja, dat is serieus. Een ernstige zaak. Maar zo staat het hier. Het is de volgende zin namelijk. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen der duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, niet dient dus, hè? En ieder die de rechtvaardigheid niet dient, die is niet uit God. Namelijk degene die zijn broeder niet lief heeft. Staat er. In ieder geval in de praktijk niet. Als er iemand theoretisch, fundamenteel, dan misschien toch wedergeboren is. Dat zou wel kunnen, denk ik. Maar als ik de woorden van Johannes erg zwart-wit neem, moet ik zeggen, nou, dat zal toch niet zo wezen. Maar daarna zeg ik weer gewoon, dat weet ik dus niet. En dat doet ook weinig ter zake. Waar het om gaat is niet of we de natuurlijke mens zouden herkennen. Het gaat erom of we kinderen God zouden herkennen. En kinderen God zijn openbaar, in elk geval daar waar men de rechtvaardigheid doet. En dus daar waar men zijn broeder lief heeft. Want dit is de verkondiging, vers 11, die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Hetgeen gij dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. En dan ben ik weer terug in 1 Johannes 2, vers 24. Dat is waar het om gaat. Dat is de hele brief op gericht feitelijk. Dat als wij kinderen God zijn, dan zouden wij veranderd worden inderdaad. In het lied, vernieuwd worden in het gemoed. Hè? Altijd zachter zongen we er straks trouwens. Wij zouden veranderd worden in ons denken en elkander lief hebben. Als dat zachter is, weet ik niet, maar de algemene maatstaven wel, geloof ik. Ik hou het er maar even op dan. Hè? Maar dat is echt waar het over gaat. Vers 9 nog een keer. En ieder die uit God geboren is, die dient niet de zonde, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet de zonde dienen. Hij kan geen slaaf der zonde zijn, omdat hij uit God geboren is. Hij is verlost, vrijgekocht. En hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, niet dient dus, die is niet uit God. En waarna dus opnieuw gezegd wordt, de rechtvaardigheid dienen in de praktijk betekent de broeders liefhebben. En als ik de Korinthebrieven naast zou liggen, zou leggen, zou ik zeggen, de rechtvaardigheid is dat men zich bewust is dat men lid is van het lichaam van Christus en dat men verantwoordelijkheden heeft in dit lichaam. En dat men elkaar tot hand en voet zou zijn, want zo heet dat daar allemaal.
Ja.
Ja, ja, precies. Ik ben er straks ook overheen gegaan. Want daar straks lazen we uit 2 Korinthe 6, de laatste vers. En er was een verwijzing bij, ook naar het Oude Testament. Ik weet dat mijn hoofd nou zo gauw niet meer welke. Maar de gedachte is natuurlijk dat dezezelfde dingen ooit een keer van toepassing zijn. Net zo goed op Israël na de bekering van dat volk. Het gaat om precies hetzelfde. En dan gaat het er ook om dat men de Heer zou dienen. Niet onder de wet, niet binnen het Jodendom. Maar net als wij onder het nieuwe verbond en uit de heerschappij der genade. Voor hen geldt precies hetzelfde. Zij zouden naderen tot de troon der genade. In ieder geval tot de hoge priester van dat nieuwe verbond. Dus precies hetzelfde hoor, ja. Volstrekt dezelfde waarheid. De broeders liefhebben.
Mag ik uit Johannes 8, wat je straks las, misschien moet ik er even bijklappen. De laatste verse van dat gedeelte staat vanaf het 75 door mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.
Ja.
En dan, wie van u overtuigt mij van zonde?
Ja.
En indien ik u waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet?
Ja.
Die uit God is, hoort woorden Gods. Daarom hoort gij die er niet, omdat gij uit God niet zijt.
Precies.
Dus als je uit God niet bent, word je verondersteld niet gelovig te zijn.
Ja.
De conclusie?
Ja.
Is dat dan hetzelfde als de rechtvaardigheid doen? Niet te doen.
Ja, ik ga er wel even wat uitgebreid op in. Vers 45 dan van Johannes 8. Daar hielden we dus straks op met de snelle verhandeling, zal ik maar zeggen. Maar dan vers 45 dan nu. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Let op dat er niet staat, hoewel ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Maar ze geloven hem niet juist omdat hij de waarheid zegt. Hetgeen inhoudt dat zij dus alles willen weten, maar niet de waarheid. En omdat hij de waarheid zegt, geloven ze hem niet. Dat vind ik misschien wat vreemd, maar dan lees ik meteen vers 47. Waar staat, daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Het punt is namelijk dat als men niet bereid is zich aan God eerst te onderwerpen, zich te onderwerpen aan het woord Gods, dan kan men, dat is Bijbelse gedachte, hier ook, dan kan men de waarheid niet kennen. Eenvoudig, er is een heel eenvoudige verklaring voor, eenvoudig omdat de waarheid niet een ding is, maar de waarheid is iemand. En die wil niet gekend worden, gemeenschap hebben met. Die wil niet gekend worden door iemand die zich aan God niet onderwerpt. Heb je dat? God wil naar God die de waarheid is. Dan wel Christus die de waarheid is in tweede instantie. Maar God die de waarheid is wil niet gekend worden door iemand die God verwerpt. En dus wordt de waarheid ook automatisch verborgen gehouden. Ik moet het nog veel sterker zeggen. Het is zelfs zo dat er natuurlijk mensen dus de waarheid niet kan kennen buiten onderwerping aan God om. Heb je dat nog? De natuurlijke mens leeft in de macht van Satan, dat is de leugenaar. Als je daarvoor kiest en daar wil blijven, wel nu, dat is alleen leugen. Nou ja, leugens. Niets vermenigvuldigt zich sneller dan leugens. Overigens, hè. Daar gaat het maar om. Maar God laat zich alleen kennen. Ik zal het nog een keer anders zeggen, maar helemaal buiten dit schriftgedeelte om. Maar ik meen dat ik het alles gezegd heb. De Bijbelse gedachte is, er is niemand die God zoekt, er is niemand tot, dus niet tot één toe. Er is niemand die God zoekt. Toch zegt de Bijbel, wie zoekt zal vinden. Maar die woorden worden ook niet in de mond gelegd van God of van de Heer Jezus Christus. Maar die woorden worden in de mond gelegd van de wijsheid. Een synoniem voor waarheid uiteraard. De wijsheid in Spreuken 8 zegt, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En de Heer zegt er over het algemeen, wie zoekt zal vinden. Maar wat zal men zoeken? God. Er is niemand die dat doet. Maar er zijn wel mensen, ook natuurlijke mensen, die de waarheid zoeken. Dat komt vanwege de functie van het ingebouwde geweten. Ik vertwijfel de kring rond of ik dat niet een paar weken terug hier dan toch uitgebreid uiteengezet heb. Of was dat ergens anders? Hier niet. En dan goed. Maar de gedachte is dat de mensen ingeschapen. Ik maak voor mij geen verschil hoor. Maar de mensen ingeschapen geweten heeft. Een lamp des Heren doorzoekende de binnenkameren des buiks enzovoorts. En het is op grond van dat geweten dat de mens weet dat er zoiets als waarheid zou moeten zijn. En dat er, let op, dat er iets als waarheid zou moeten zijn. Ik moet even poseren. Maar, dat iemand iets als waarheid zou moeten zijn. Iets als gerechtigheid. Iets als wijsheid. Maar wat is waarheid? En wat is wijsheid? En wat is rechtvaardigheid? Wat denkt u van liefde? Er moet zoiets als liefde zijn, maar wat is het eigenlijk? Als u die vraag moet beantwoorden, heb je leven voor nodig en u komt er niet uit. Want niemand weet het. Toch weet iedereen dat het moet bestaan. En als je iemand vraagt, wat is het dan? Dan krijg je moeilijke dingen. Of als men het eenvoudiger oppakt, niet al te diepgaand, dan zegt men, nou, liefde is bijvoorbeeld dit. Of bijvoorbeeld dat. En men geeft voorbeelden van hoe zo'n overigens abstract, maar zeer fundamenteel begrip tot uitdrukking komt. En hetzelfde geldt voor dingen als wijsheid en waarheid enzovoorts. Men kan er voorbeelden van geven hoe het werkt, maar men weet niet wat het is. Wat is het? En dat idee dat die dingen bestaan, dat is de mens ingebakken. Als u zegt dat de Griekse filosofie, dat is platonische ideeën leren, zeggen ja, dat is zo, maar daarom is het wel Bijbels. Het is niks nieuws hoor. Echt niet. Maar dat zit in de mens. En de bedoeling is dat de mens in zijn leven op zoek gaat naar, wat zijn die dingen? Wat is dat ware? Wat is die? Waar kom ik het tegen? En u kunt het niet ontkennen. Dat is gewoon zo. Dat is wat de mens doet. Hij gaat op zoek. Of hij komt tot de conclusie en zegt, nou, ik wil het maar liever niet weten, want dan zit ik eraan vast. Hè? Je wil waarheid? Nee, niet absolute waarheid. Waarom wil mens geen absolute waarheid? Omdat hij zich dan aan moet onderwerpen. Waarom wil een mens niet echte liefde? Omdat hij daar dan aan onderworpen is. Denk daar maar eens een poosje van na eigenlijk. Maar, sorry hè. Het is zo. Dan zegt men nee, alles te maar liefde, ach liefde. Wat heeft dat er nou mee te maken? En men doet alsof het er niet is, of het niet bestaat, of men er niet mee te maken wil hebben enzovoorts. Maar daarmee wijst men dus die dingen die men van nature zou zoeken fundamenteel af. En sommigen leren dat van een jeugd af aan al, om dat af te wijzen. Dan vindt men nooit. Maar wie waarheid zoekt, zal die waarheid vinden. Omdat, niet omdat hij zo intelligent is, maar omdat de waarheid, de wijsheid, de rechtvaardigheid, de liefde, het is allemaal God zelf. Omdat die zich dan zal laten vinden, die zal zich namelijk bekendmaken. Je hebt een pracht van een uitspraak in Prediker, laat ik die dan nog gauw even opzoeken. Want Prediker gaat daarover, hè? Hoe zit het met het leven? Wat moeten wij hier? Wat is de zin ervan? En eigenlijk, hoe vind ik wijsheid? Want dat is echt Prediker, hè? Welke wijsheid? Hoe vind ik wijsheid? En de prediker, u weet het, was Salomo, de meest wijze man die de wereld gekend heeft. Vermoedelijk op de Heer Jezus. Nou, laat ik het daar maar even ophouden dan. Maar die prediker zegt, ik heb mijn leven lang gezocht en ik heb nooit wat anders kunnen vinden dan dat ik zou leven uit de hand Gods en dus mijn brood zou eten met blijdschap en dat soort dingen meer, want meer zinners is er hier beneden toch niet. Maar waar het gaat om die wijsheid, kom ik terecht in prediker 8, een van de vele uitspraken, maar ik noem speciaal die uit prediker 8, vers 17. Vers 16. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op de aarde geschiet, dat men ook desdaags of desnachts de slaap niet ziet met zijn ogen. Dat wil zeggen, mensen maken zich druk. Maar wat is wijsheid? Toen zag ik al het werk Gods, vers 17, dat de mens niet kan uitvinden. Staat in het Nieuwe Testament ook enige malen, hè? Dat de mens het niet uit kan vinden. Hoe ondoorzoekelijk en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen en oordelen. Romeinen 11, de laatste verse. De mens kan dat niet uitvinden, maar dat is wel de waarheid. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiedt, om het welke mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden. Hij zal die wijsheid en daarmee de waarheid niet vinden. Even een opmerking. Ter aanleiding van een gesprek wat ik hiervoor had. Vandaar al die filosofen rondom Job. U weet wel, zijn beroemde vrienden. Ze filosoferen wat af, maar ze vinden niet uit. Omdat de mens niet kan uitvinden dat het in werkelijkheid gaat om een strijd tussen God en de duivel. Hoezeer hij ook filosofeert. Laat staan dat hij kan uitvinden hoe die strijd in elkaar steekt. En waar het echt om gaat. En hoe die strijd gevoerd wordt. Hè? Hij kan het niet uitvinden. Maar dan gaat het me eigenlijk om die laatste uitspraak van prediker 8 vers 17. Waar staat, ja indien ook een wijze, dan heeft hij het dus toch gevonden. Indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Maar hoe weet hij het dan? Omdat God het geopenbaard heeft. Daarna vragen we aan de prediker persoonlijk. Meneer Salomo vragen we hoe hij aan zijn wijsheid kwam. Hij zei, nee, weet je wat je doet als je aan wijsheid ontbreekt? Dan begeer je van God. Ja, dat is Jacobus 1, maar vooruit. Maar u kent toch de geschiedenis van Salomo? Hij mocht een wens doen. Niet 3, 1. Die 3 was een ander verhaal. Hij mocht een wens doen. En hij wenste wijsheid. En hij kreeg het. Geen probleem. God geeft dat. En daarna ook waarheid dus. Hè? Maar daarna leren wij het Nieuwe Testament gewoon. Christus, die ons geworden is, wijsheid van God. En rechtvaardigheid. En heiligmaking. En wat er nog maar meer bij staat. In wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Colossense. Dat lijkt me meer dan genoeg. Kortom, die wijsheid en daarmee ook waarheid, maar daarmee ook liefde en al dat soort begrippen, rechtvaardigheid, men vindt ze alleen daar waar men zich aan de Heer en zijn woord onderwerpt. En andersom zegt de Heer Jezus, ik zeg u de waarheid, maar daarom juist gelooft gij mij niet. Omdat gij die niet zoekt en omdat gij kinderen zijt van uw vader de duivel. Daarna vers 46 van Johannes 8. Wie van u overtuigt mij van zonde? En voor zonde vullen wij dus in. Leugen. Leugen. De zonde, de leugen. Wie overtuigt mij van leugen? Omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Leg nou eens uit waarom ik dan niet de waarheid zou spreken. Waarom wat ik zeg leugen zou zijn. Wie overtuigt mij van leugen? En indien ik de waarheid zeg, en gij mij niet kunt overtuigen van zonde, van leugen dus. Indien ik u de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij dan niet? Wel één antwoord, omdat gij zijt van uw vader de duivel. Of omdat gij niet uit God zijt, maar zo staat het er nu, hè. Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Wie uit God is, hoort ons. Lazen we daar straks even snel uit 1 Johannes 4. Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Dus wanneer wij iemand de woorden Gods spreken en men wil ze niet horen, dan weet je toch hoe het zit. Te vrezen valt dat zo iemand uit de duivel is. Hoe godsdienstig hij ook is, dat waren deze Joden trouwens ook. Zij worden zelfs gelovige Joden genoemd in ditzelfde hoofdstuk. Want die zijn hier aan het woord. Nou goed. Die uit God is, hoort de woorden Gods. Vers 47. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. En dan nog een opmerking daarover. Het gaat hier ook niet maar om theorie en om filosofie. Wat is waarheid? Wat is leugen? Het gaat om wie men dient. Daar gaat de hele discussie over. Het is een praktische zaak. Het gaat om levensgezindheid. Het gaat om wat men doet met zijn leven. Niet wat men voor waar houdt of niet zozeer. Het gaat om wat men doet met zijn leven. En het punt is, als men zijn leven in eigen hand heeft en men gebruikt het in dienstbaarheid aan de zonde, zal men nooit de waarheid vinden. Want die waarheid zal vrijmaken, maar men wil niet vrij worden. Dat is de gang van zaken hier in dit hoofdstuk. En andersom, men zal alleen waarheid vinden daar waar men bereid is de Heer te dienen. In de praktijk. Zolang deze Joden vasthouden aan de wet, vinden ze de waarheid niet. Het heeft me dikwijls verbijsterd, als ik erover nadenk, nog steeds eigenlijk. Hoe dicht men weliswaar bij de waarheid komt, bij gelegenheid, maar hoe ver men er dan toch nog weer bij vanaf blijkt. Het dringt niet door. En dat is bij vele christenen ook zo. Het spijt me te moeten zeggen, maar ik ken er nogal wat die dan af en toe zeggen, maar waarom is er nou zoveel verwarring? Dan probeer ik iets uit te vinden, probeer ik na te vragen. En die zegt dit, en die zegt dat, en u zegt mijn zus. En hoe weet ik nou wat de waarheid is? En dan moet ik eigenlijk zeggen, begin nou eens gewoon met je leven te stellen, je lichaam te stellen tot een levend, God, welbehagelijk offer. Begin nou eens met te zeggen dat je bereid bent alle consequenties te aanvaarden. Onderwerp je nou eerst eens aan de Heer. Ga dan eens op je knieën, zoals ik vorige keer hier ook gezegd heb. Dan komt die waarheid wel. Dan bestaat er helemaal geen onduidelijkheid over. En discussiëren en afwegen, strijden om al die theorieën naast elkaar te zetten om te kijken welke er overblijft, heeft in de praktijk heus geen zin. Want de Heer geeft wijsheid, geeft waarheid alleen aan degene die hem wil dienen. En andersom, hij houdt het voor de wijzen deze wereld verborgen. Precies dezelfde. Ik kan het ook niet helpen dat het zo zit. Ik zeg vaak genoeg, het is geen kwestie van intelligentie. Het is een kwestie van levensinstelling. En dat is ook wat hier in Johannes 8 tot uitdrukking komt. En je vindt daar dus eigenlijk dezelfde waarheid onder woorden gebracht als in 1 Johannes 3. Maar goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo gaan we weer terug naar 1 Johannes 3. Vers 10. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En dat is waar het om gaat, uit deze dingen, namelijk uit het dienen. Dan wat doen van de rechtvaardigheid, worden kinderen Gods openbaar. En andersom, uit het dienen van de zonde of de onrechtvaardigheid, worden kinderen des duivels openbaar. En het dienen van de rechtvaardigheid of het rechtvaardigheid doen, dat heet hier gewoon gemakshalve, omdat het daar in de praktijk op neerkomt, zijn broeders liefhebben. Waarna ik dan toch nog maar even opmerk dat liefhebben in de Bijbel gewoonlijk de betekenis heeft van dienen. Actief liefhebben namelijk. Liefhebben, bekende woord liefhebben uit de Bijbel, agape, heeft van doen niet primair met gevoelens, maar primair met levenshouding. Elkander liefhebben is elkander actief liefhebben. Kortom, actief leven in gemeenschap met elkaar. En dat betekent in de praktijk altijd elkander dienen. Elkander het nodige verschaffen, heb ik eens een toga horen zeggen. Maar goed. Nee, het was geen predikant, nee. Is trouwens nog een dame ook, maar laat me zitten. Elkander lief hebben, daar komt het op neer. Dat is de rechtvaardigheid doen. Vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Dat was de bedoeling. Daar is het woord God sowieso altijd op gericht geweest. De vraag is alleen, hoe krijgt men dat geregeld, dat men elkander lief heeft? En met de woorden van 1 Johannes 1... hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u, opdat wij gemeenschap met elkander zouden hebben. Dat is precies hetzelfde. Maar het is de Bijbelse boodschap van oudsher. En niet alleen vinden we dat hier, maar op vele andere plaatsen, ook in nieuwtestamentische brieven, waarbij gelegenheid steeds weer herhaald wordt, dat wij weliswaar niet onder de wet leven, maar als je nou de wet erbij haalt in het algemeen, dan zegt de wet, men zou zijn naaste lief hebben. Ja, in de hoge betekenis of in de lagere betekenis maakt niet uit. Staat er vele malen. Wie dan zijn naaste lief heeft, dat is de vervulling der wet. Of heeft de wet vervuld, enzovoorts. He? Of de wet komt tot uitdrukking in dit ene. Men zal zijn naaste lief hebben, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En dat is ook het grote probleem. Als ik dat eens mag zeggen. Grote probleem in de wereld, nietwaar? Toch? Nee, het klinkt allemaal zo arrogant. Wie ben ik dat ik dat zeggen moet? Maar dat is toch het grote probleem in de wereld. Gebrek aan liefde. He? U weet wel, onderling begrip en wederzijds vertrouwen heet dat officieel plechtig. Maar dat is gewoon hetzelfde. Gebrek aan liefde. Waarom? Maar ook onder kinderen gods is dat vaak zo, helaas. En waarom? Bestaat hier, waarom? Waarom dat zo is? Waarom kunnen mensen niet lief hebben? Nee, ik lees met opzet nog even die verse niet. Waarom kan iemand niet lief hebben? Er zijn een paar antwoorden op als u het mij vraagt. Maar degene die ik nu geef is... omdat zijn werken boos zijn. Iemand die wat te verbergen heeft... kan nooit gemeenschap hebben met een ander... want gemeenschap veronderstelt dat juist geen verberging is... Het is wel heel zwart-wit gezegd, maar laat ik maar zeggen, heel fundamenteel. In beginsel is dat zo. En hier staat het. Vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van het begin gehoord hebt. Dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn. Dat is dus den beginnen. Dat was, wat was het? Genesis 4. Hè? Dan ben je erg in het begin natuurlijk, toch? Niet gelijk Kaïn, die uit den boze, uit de duivel... uit den boze, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak, wat was de aanleiding, wat was de reden dat hij zijn broer doodsloeg? De boze werken van zijn broer? Nee, never, precies andersom. Zijn eigen boze werken. En zo staat het er ook. Omdat zijn werken boos waren en de werken van zijn broeder rechtvaardig. Daar zit het dus in. Dat betekent dat als iemand inderdaad niet kan liefhebben, ligt het aan hemzelf. Dat ligt niet aan die ander die hij zou liefhebben. Ligt aan hemzelf. Ligt aan de eigen boze werken. En nogmaals, dat heeft niet eens te maken met gevoelens, met emotie. Het heeft te maken met gewoon wijze van leven. Waarin die ruimte tot liefde en gemeenschap nou eenmaal niet is, als er sprake is van boze werken. Dat is echt het hele verhaal. Dus als u nu zou vragen, hoe moet ik dat doen, de broeders lief hebben? Dan zeg ik, nou, ik heb al gezegd, en Johannes heeft al gezegd, dat gaat via het woord, hè? Via de verandering van denken, enzovoorts. Dat is waar. Maar ik kan het nu ook anders zeggen. Wij zouden eens beginnen met gewoon de Heer te dienen. En als onze werken dan niet boos zijn, maar als onze werken der rechtvaardigheid zijn... gedaan in dienstbaarheid aan de gerechtigheid, Romeinen 6, dan zal blijken dat we ineens wel kunnen liefhebben. Gaat ermee gepaard. Is nog helemaal niet anders. Niet gelijk Kaïn, dat is het verkeerde voorbeeld, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren, zijn eigen werken, en die van zijn broeder rechtvaardig. Daarom ben ik altijd geneigd de bekende opmerkingen te maken die bij die geschiedenis van Kaïn en Abel horen. Men zegt zo gemakkelijk, Abel was een gelovige en Kaïn niet. Dan zeg ik, ja, dat was misschien zo. Maar die twee hadden veel gemeenschappelijk, hoor. Ze waren uit dezelfde ouders, waren op dezelfde wijze opgevoed. En dat nog tot daar en toe. Maar waar het echt over gaat, is ze waren allebei religieus. Godsdienstig. En ze hadden dus allebei een altaar. Dat is altijd de uitbeelding van godsdienst. Maar het verschil was, de ene had wat de Bijbel noemt een eigenzinnige, dan wel een eigendunkelijke godsdienst. Een die hij zelf bedacht had. En de ander diende God op de wijze die God kenbaar gemaakt had. En voor de rest was het geen verschil. Naar de mens was er zelfs geen verschil. Abel offerde de eerste vruchten van zijn arbeid. En hij was schaapherder. En Kaïn, En Kaïn offerde de eerste vruchten van zijn arbeid. En hij was landbouwer. Of zo, zo was hij toch? Ja, geloof wel. Nou, in elk geval, na de mens was er dus geen... Ja, dat is zo lang geleden, 6000 jaar of zo. Nou goed, maar naar de mens gesproken zou je geen verschil zien. Toen zei iemand, ja, dat zal wel aan het hart gelegen hebben. Zeg, ja, precies, maar het verschil is wel te zien. Het ene is een offer naar de wil Gods en de andere is een offer naar eigen keuze. Naar de keuze van de mens. En daar gaat het om. Maar religieus waren ze. En spreekwoordelijk is dan ook de strijd tussen godsdienstige mensen. En een bekend historisch gegeven is dat nogal wat oorlogen voortkwamen volstrekt uit de godsdienst. En nog, dat kun je rustig zeggen, broeder, ja, hè. Ja, ik ben de tel kwijt bij... Ik kan het nooit onthouden met die lui daar in het voormalig Joegoslavië. Dat kan ik wel net uitspreken. En daarna weet ik het niet meer. Want dan heb je Servische... Serviërs weer en zo. Ik kan er echt niet. Roodachtig blauw. En hoe was het ook weer? Blauwachtig grijs en grijsachtig blauw. En... ik kan het nooit aan elkaar houden. Maar dat het met godsdienst te maken heeft, broeder... Ja... Inderdaad, en daarmee met de eigen cultuur. Maar dat is gewoon precies hetzelfde, enzovoorts. Hè? Maar ja, waar de leugen in het geding is en geen waarheid... mag het dan godsdienst of religie heten. Maar als het gaat over leugen, heb je oorlog. Dat is altijd zo. Er is ook echt weinig aan te doen. Tot mijn leedwezen. Het enige wat je eraan kunt doen, is de mensen het evangelie brengen... met de vrezen van dat men daar geen belangstelling voor heeft. En dan houdt dus eigenlijk ook alles op. Goed. Maar goed, Kaïn dan, wiens de godsdienstige, het religieuze man, wiens werken niettemin boos waren en vooral zijn godsdienstige werken. Zal ik nou even gauw wat zeggen in een voetnootje? En Abel is een beeld van de Heer Jezus en daarmee van alle gelovigen. En Kaïn is een beeld van het Joodse volk levend onder de wet. Welke werken waren dus boos? Ja, zuster, de werken der wet, precies. Het is een beeld van het leven onder het oude verbond. En dat is de reden waarom het Joodse volk nooit tot geloof komt. Het houdt vast aan de wet. En daarom komt men niet tot de waarheid. U weet wel, dat is Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid door Jezus Christus geworden. Die twee verdragen elkaar niet. Kan het ook niet helpen. En Kaïn is daar de uitbeelding van. Dat ga ik nou niet uitleggen. Laat staan aantonen, maar het is wel zo. Vers 13. Verwondert u niet, mijn broeders, zo de wereld u haat. Min of meer ontleend aan Johannes 15, waar de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt, in de nacht dat hij verraden werd, ze hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. En verwonder je daar maar niet over. Zegt Petrus later trouwens ook, verwondert u niet over dit soort dingen. Integendeel. Sluit bovendien aan bij ditzelfde hoofdstuk vers 1. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Maar waar kennen is gemeenschap hebben aan, dan kom je rechtstreeks terecht bij de praktische levenshouding als zodanig. Daar begrijpt de wereld niks van. Dat we de waarheid zoeken en dienen. Men doet dat niet. Zij doen dat niet, in elk geval. En daarom vers 13, verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Integendeel, men zou zich daar niet over verwonderen. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, en zo staat het bij gelegenheid eigenlijk ook, wij zouden daar zelfs verblijd over zijn. Want als daar haat is van de wereld, dan moet er een reden toe zijn. Dan moet er bij ons iets zijn wat de wereld niet aanspreekt. En wat de aanleiding is tot die haat. En daar kun je dus blij mee zijn, want je moet er toch niet aan denken dat er bij ons niks is waarvan de wereld zegt, ja, dat blief ik niet. Is toch duidelijk of niet? Als ons leven in de praktijk precies hetzelfde was. Ja, dan is er geen verschil. Maar dan is het ook niet goed. Dan kan je blij zijn dat je niet door de wereld gehaat wordt. Waar schiet je daarmee op? Liefde van de wereld voor ons hebben wij niks aan. Liefde van God, daar hebben wij wat aan. Enzovoorts. En u weet het, hè, maar dat was hoofdstuk 2. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want de liefde voor de wereld, weet u wel, is vijandschap tegen God. Hebben we in de tijd besproken. En dus, verwondert u niet, mijn broeders, zo de wereld u haat. Het bevestigt namelijk onze positie. Positie van kinderen Gods in plaats van kinderen van de duivel of van den boze, om zo te zeggen. En uitgegaan buiten de legerplaats. Vers 14, staat het ook meteen. Wij weten op grond daarvan, daar waar de wereld ons haat, weten wij dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. En dat betekent niet maar, dan zijn we dus wedergeboren. Het gaat om veel praktische zaken. Wij zijn dan in de praktijk overgegaan uit de dienstbaarheid, daar gaat hij weer, het dienen, uit de dienstbaarheid van de verderfenis. En we zijn overgegaan in het leven en wij dienen dat leven. Inderdaad ook. Het is een praktische kwestie. Ik kan er niet genoeg op wijzen dat het weliswaar zo is. Dat wij op grond van onze wedergeboorte overgegaan zijn uit de dood in het leven. Uit de duisternis tot zijn licht. Uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende enzovoorts. Maar in de praktijk is dat nog een ander verhaal. In de praktijk leert de schrift dat het tegenwoordige werk van Christus tot doel heeft om ons over te zetten, om ons te verlossen, te trekken, staat er. Galaten 1 vers 4. Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Hij is daarmee bezig in de praktijk. Dat is precies hetzelfde als de heiligmaking. Want die heiligmaking is precies dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat we daadwerkelijk verlost worden van de dienstbaarheid der zonde enzovoorts. En daadwerkelijk verlost worden uit de duisternis en dus de onwetendheid van de wereld. En geplaatst worden in de praktijk, in het licht en dus in de waarheid waarin wij ook praktisch zouden wandelen enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Dat is precies hetzelfde als waarvan Paulus schreef. Niet dat ik het al reden gekregen heb, maar ik jaag ernaar. Om te komen tot kennis van hem en de kracht van zijn opstanding enzovoorts. Die dingen, dat is waar het over gaat. En waar zoiets bereikt wordt, of naarmate zoiets bereikt wordt, naarmate het leven van Christus in ons geleefd wordt, na die mate zijn wij overgegaan uit de dood in het leven, en naar diezelfde mate zal de wereld ons haten. Logischerwijze. En zo staat het hier ook. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. En hoe weten wij dat? Omdat wij de broeders lief hebben. En andersom, die zijn broeder niet lief heeft. Het wordt niet ontkend dat het over zijn broeder gaat, maar die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Broeder of niet, hij blijft in de dood, in de praktijk. Iemand mag dan theoretisch een fundamenteel kind van God zijn, maar daarom kan hij wel in de dood blijven. Sommigen schrikken ervan, maar ik vraag me altijd af waarom. Wij weten het toch, wij zien dat toch gewoon ook om ons heen. Dat is nou helemaal zo. Sommigen worden kinderen gods, na het schijnt, en er verandert in hun leven niks. En anderen zijn al jaren op de weg, heet zoiets. En het heeft er nog nooit wat gedaan. In de praktijk. Toch? Kortom, wie zijn broeder niet lief heeft en dus de gerechtigheid niet dient, die blijft in de praktijk in de dood. En daarna, en ieder die zijn broeder haat, namelijk niet lief heeft, maar tegenovergesteld, ieder die zijn broeder haat, is daarmee een doodslager. Heel aardig. Want wat is dood eigenlijk? Dood is gewoon scheiding. Zoals leven gemeenschap is. Toch? En liefhebben brengt gemeenschap. Dat is leven. Vandaar dat liefhebben en leven eigenlijk hetzelfde is. Lieven, leven, loven en laven. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. Wie dichtte dat? Was het Da Costa?
Nee.
Wie dan?
Dat was Olifant Sjoch.
Wie?
Olifant Sjoch van het Leger des Heils.
Olifant Sjoch?
Ja.
Nee, mevrouw, dat is mevrouw Olifant.
Ja,
ja, ja. Ja.
Nou,
dat weet ik niet. Ik bedoel een lied. Ik bedoel niet de titel van een boek. Maar goed, we zoeken dat nog op een keer. Hè? Maar leven, lieven, loven, laven, riep toen laatst iemand, hoort er ook bij. En dat is ook zo. Allemaal leven, liefhebben, gemeenschap enzovoorts. En dus wie zijn broeder haat en daarmee scheiding brengt, dan wel in stand houdt, dat maakt niks uit. Ja, wie zijn broeder haat en dus scheiding brengt, die is dus fundamenteel een doodslager. Hij brengt de dood, dan wel hij verhindert leven of breekt het leven af. Wie scheiding maakt is dus een doodslager naar de fundamentele betekenissen van die termen. En zo staat het hier ook. En ieder die zijn broeder haat is een doodslager. En dus wie zijn broeder niet lief heeft blijft in de dood. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. In hem woont het niet, staat er. En zo is dat. Waarmee ik weer niet lees dat hier staat dat iemand die zijn broeder haat dus geen kind van God is of zoiets. Maar ik lees wel dat daarvan dat leven Gods wat hij ontvangen heeft dan toch in ieder geval niks terechtkomt. Dat het geen ruimte krijgt, dat het niet geleefd wordt. Hij heeft het eeuwige leven niet in zich blijvende. Maar wij zouden blijven bij het woord en daarmee bij het leven. Hieraan hebben wij de liefde gekend, vers 16, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij, als gevolg daarvan, zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ik kom een beetje op een ongelukkig tijdstip bij dit vers terecht, want ik had er wat langer over willen spreken. Ik heb nu nog maar 2 minuten, dus dat lukt niet erg. Maar daar kom ik er volgende keer wel op terug. Hè? Maar ik kan het wel in het algemeen even zeggen. Er staat, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij, waarmee maar gezegd wil zijn dat die liefde die hier genoemd wordt, was in ieder geval de liefde van de Heer Jezus Christus. En daarmee de liefde Gods, waaraan hij ook uitdrukking gaf. God is immers liefde. Maar hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij, die ons lief heeft, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dan moet ik eigenlijk even naar Romeinen 5, bekende versen mag ik aannemen, waar staat dat God zijn liefde aan ons bevestigd heeft dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat schriftgedeelte niet speciaal daarover gaat. Het is alleen een aanloop die genomen wordt. De gedachte daar namelijk is, ik zoek hem er even op, dat onderaan de linkse kolom, maar welk vers het is weet ik niet, van Romeinen 5, daar staat, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Oh ja, is de liefde Gods in onze harten uitgestort? Hoezo? Dat is vers 5 dan, van Romeinen 5. Nou, zegt dan vers 6 en 7 en 8. Die liefde Gods, punt 1, komt tot uitdrukking in dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachtelozen, nog goddelozen waren, of hoe het dan maar heten mag. En dan, vers 9, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn en daarmee van de duisternis die over de wereld ligt. En van de heerschappij van de dood in de wereld. De heerschappij van de zonde in de wereld. Daar gaat het over. Daarvan zouden wij behouden worden. Want de gedachte is dat die liefde Gods die in onze hart uitgestort is uit vers 5. Het normale vervolg is op de liefde Gods. Zoals die tot uitdrukking kwam toen de Heer Jezus voor allen stierf. Maar Paulus zegt, wat denk je wat de Heer nu doet voor degenen die leven, voor de gelovigen. Nu wij niet meer goddelozen zijn, maar rechtvaardigen zijn. Het is diezelfde liefde Gods die aan ons zodanig tot uitdrukking komt dat wij nu behouden worden van de toorn. Niet van de toekomende toorn, van de tegenwoordige toorn. En de tegenwoordige toorn, God heeft van doen met dat God de wereld heeft losgelaten. Dat God het licht uit de wereld heeft weggehaald. Dat God de wereld heeft losgelaten, Romeinen 1. En in duisternis heeft achtergelaten, Johannes 1, dan wel Johannes 3, enzovoorts.